En ik wil beginnen met een stukje te lezen, als je dat kunt volgen, uit 1 Samuel. En het is een bekend stuk, David in de grot van Adullam. 1 Samuel 22, vers 1 tot 2, voor degenen die willen volgen in hun Bijbel. Toen ging David daar vandaan en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en zij kwamen daar bij hem. Ook voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde, ieder die een schuldeiser had en ieder die verbitterd van gemoed was, en hij werd hun leider. Zodat er ongeveer 400 mannen bij hem waren. Ik loop af en toe een wedstrijd mee, dwars door Hasselt bijvoorbeeld, ik weet niet of ze dat hier kennen, zo'n 15 kilometer lopen door de stad. En er zijn heel wat mensen die dat meelopen, duizenden mensen lopen dat mee, en die trainen voor die wedstrijd. Ik doe dat andersom, ik loop die wedstrijd om te trainen. Omdat ik heb niet de discipline om regelmatig zo te gaan joggen. En als ik dan meedoe af en toe aan een wedstrijd, dan heb ik toch de ijdelheid om te trainen, want anders dan ga ik helemaal af van zijn gieter. Dus train ik. En zo schrijf ik af en toe in voor een wedstrijd om mee te lopen, zodat ik mijn beweging heb. Want beweging is belangrijk. Dat weet je toch, hè? Maar bij zo'n wedstrijd is er altijd iemand die die wedstrijd wint. Dat ben ik nooit. Verre van. Maar er is altijd een winnaar. Meestal is dat een Keniaan of zo. Die winnen dan meestal. Ik heb zo eens een keer de marathon van Rotterdam ook meegelopen. En ik kwam halverwege en ik zag aan de overkant van het water. Ik moest nog de helft van de marathon afleggen. Zag ik een Keniaan zo heel gezwind naar de eindmeet lopen. En dat was dan op 2 uur en 8 minuten of zo. En ik heb er 4 uur over gedaan. Maar goed, ik heb hem uitgelopen. Maar er is een kampioen. Er is iemand die wedstrijd wint. En dat doet soms dromen, hè. Heb je nog nooit gedroomd dat je zo eens een keer een wedstrijd wint en dat je de lauwerkrans krijgt en dat iedereen je toejuicht? Heb je daar al ooit van gedroomd? Sommigen dromen daar zeker niet van, want die willen geen aandacht. Anderen wel. Wie van u is een kampioen? Wie van u is een kampioen? Wie van u is een kampioen? Er zijn enkele handjes. Wij zijn allemaal kampioenen. Wij zijn allemaal winnaars. Maar we gedragen ons er niet naar. We zijn bescheiden Vlamingen. Dus zeggen wij dat niet. Maar we zijn kampioenen. Stel u eens voor dat er een zwemwedstrijd georganiseerd wordt. Een zwemwedstrijd waar 500 miljard deelnemers zijn. 500 miljard. En jij bent de winnaar. Jij bent de winnaar van 500 miljard deelnemers aan de zwemwedstrijd. Wel, iedereen die hier zit, heeft die wedstrijd ooit gezwommen en gewonnen. Proficiat. Wij zijn kampioenen. Wij zijn kampioenen. Het is, iedereen weet dat. Bij de bevruchting van een eicel zijn er 500 miljoen concurrenten, maar er is er maar eentje die de wedstrijd wint. En je bent geworden tot wat je bent, omdat je een kampioen bent. En bij de geboorte waart je opnieuw kampioen. De inspanning die het vergt om ter wereld te komen, is vergelijkbaar met de krachttoer van de meest bekwame speleoloog om door bepaalde rotsformaties te klimmen. Dat is echt zo, hoor. Dat is echt zo. Vanmorgen op het nieuws hoorde ik nog dat er een speleoloog ontzet is ergens in de Ardennen, die gevallen is. Dat zijn krachttoeren die mensen uithalen en die moeten soms door heel smalle openingen. Maar het is effectief zo dat een kind, en wij herinneren ons dat natuurlijk niet, hè? Wij herinneren ons zelfs niks van voor ons derde levensjaar. Maar wat we daar hebben gepresteerd, dat is alleen maar voor kampioenen. Tweede keer kampioen in ons leven. Wauw, ik zit hier met een zeer gedistingueerd gezelschap. Je zijt er. En dat bewijst dat je een kampioen bent. En soms denken we gewoon te min over onszelf. Wij zijn stuk voor stuk kampioenen in Gods ogen. Wij zijn waardevol. Wij mogen er zijn. We moeten geen dikke nek krijgen. We moeten niet arrogant worden. Want wat we zijn, zijn we dankzij degene die ons gemaakt heeft. Maar we laten ons toch zo vaak wijsmaken dat we niks waard zijn. Is dat niet jammer? Nee, dat is niet alleen jammer, dat is een leugen. Misschien heb je slechte punten op school. Of heb je talloze keren gesolliciteerd zonder resultaat, afgewezen. Misschien ben je ook afgewezen door degene waar je verliefd op waart. Misschien krijg je van je partner of van je baas op het werk te horen dat je het niet goed doet. Wij trekken soms de conclusie dat we niks waard zijn. En dat is een leugen. Een leugen die de duivel ons probeert op te dringen. En als we denken dat we niks kunnen, dan proberen we ook niks. Het lukt toch niet. Ook in Gods koninkrijk niet. Evangeliseren, dat kan ik niet, dat durf ik niet. Bijbelstudie geven, dat is voor geleerde mensen. Zeker niet voor mij. Hulp bieden aan daklozen of asielzoekers, veel te gevaarlijk. Pastoraat krijgen, ja, maar dat is misschien nodig. Hoe denken wij over onszelf? God kiest mensen die door anderen verworpen worden. Hij ziet mogelijkheden in u die mensen niet zien. In de grot van Adullam, wie kwamen daar bij elkaar? Wat voor mensen waren dat? Niet diegenen die in hoog aanzien waren, hoor. Helemaal niet. En hun baas was ook niet geweldig in aanzien. David was de 8e zoon uit het gezin van Isaï. En mogelijk, ik ben ervan overtuigd, een onecht kind. Daar zijn verschillende theorieën over. Het resultaat van een avontuurtje van zijn moeder. Lees Psalm 51 maar eens aandachtig. Dan kunt je dat daar uithalen. Geen wonder dat hij niet als volwaardige zoon werd behandeld en van de omgeving van het huis een beetje werd weggehouden, terwijl de andere zonen van Isaï aan de profeet werden voorgesteld toen die op bezoek kwam. Hij mocht de schapen hoeden in het veld, zo ver weg van het huis. De schande werd geweerd. Maar God kijkt achter de façade. De 7 zonen waar Isaï fier op is, 7 zonen, getal van de volheid, dat is af, de rest hoort er niet bij. Die 7 zonen van Isaï zijn in de ogen van God niet de kampioen van de 8 deelnemers. Nee. Iemand anders is kampioen. God laat David, de verworpen zoon, door Samuel tot koning zalven. Hij is kampioen, zonder dat iemand het weet. Maar dat komen ze wel snel te weten. Maar zonder toeschouwers was hij al kampioen. Hij heeft beren en leeuwen overwonnen en niemand heeft het gezien. Zijn schapen zijn er waarschijnlijk heel dankbaar voor geweest. Maar nu is zijn eerste opdracht een reus verslaan. een reus die de God van Israël uitdaagt. David wordt geroepen, niet om een passieve koning te zijn van Israël, maar om voor te gaan in het verslaan van vijanden van Israël. En David beseft hoe hij kan winnen. Niet omdat hij zelf zo van zijn eigen een kampioen is. Nee, alleen met de hulp van God. Ik treed u tegemoet in naam van de Heer der Heerscharen, zegt hij tegen Goliath. Jij bent misschien veel beter getraind en veel groter en veel beter bewapend dan ik, maar ik heb een God die mij kampioen maakt. Jij bent een kampioen door uzelf, maar ik ben een kampioen door de Heere der Heerscharen. Wij moeten beseffen dat wij geen koningskinderen geworden zijn om op onze luie krent te gaan zitten en te genieten van onze redding. Wij zijn geroepen in zijn dienst en David had dat door. Hij liet die anderen die daar allemaal schrik zaten te hebben in het kamp als Goliath begon te spotten, die liet hij achter zich en hij trad hem tegemoet. Dat betekent dat wij ook reuzen moeten gaan verslaan. Wat die reus in uw leven is, dat kan iemand anders misschien niet zeggen. Dat kunnen familieomstandigheden zijn, of levensrommel uit het verleden, of een hardnekkige slechte gewoonte. Vul maar voor uzelf in wat uw reus is of was, en hopelijk heb je hem al verslagen. David, de schande van de familie, de weggestoken zoon, werd in het koninklijk paleis opgenomen. Hij werd een prins. Ja, hey, als je zo'n reus verslaat, zet je de held, hè? De held van het leger, de held van het volk. En natuurlijk, daar moest de koning wel wat mee doen. Hij wordt de schoonzoon van de koning, de held, de paleiskampioen. Saul versloeg zijn duizenden, David zijn tienduizenden. Maar David was niet in de wieg gelegd om paleiskampioen te worden. Hij was tot koning gezalfd. En nu ontstond het gevaar dat hij zich in die rol wel goed zou voelen en dat hij niet verder zou gaan op de weg die God voor hem klaar had. Comfortzone, ja. Hij was generaal in het leger. Hij zat in het paleis. Ja, toch goed. Ja? Het gevaar was dat hij in die comfortzone bleef. En dat is hetzelfde met ons. Wij hebben wat bereikt in het leven. God heeft ons gezegend. We hebben een christelijk leven. Misschien hebben we een goede job gekregen en een levenspartner. Hopelijk een christen levenspartner. Wat wilt je nu nog meer? Dat zijn de dingen waar jonge mensen naar verlangen, hè? Een goed leven opbouwen, geluk en succes hebben in het leven, getrouwd en gebouwd, kinderen, een goede job, genoeg zekerheden. Is dat Gods plan voor ons? Is dat wat God uiteindelijk met ons wil? Is dat wat hij wil bereiken? Oké, je bent goed gesetteld. Goed, Jan. Jij hebt het bereikt. Nu ben ik content. Denk je dat God zo denkt? Misschien wil hij meer. En soms laat hij dan moeilijkheden toe om ons uit ons kot te lokken. En bij David was dat ook zo. Hij was goed gesetteld in het paleis. Maar Saul werd jaloers op David, omdat hij meer succes had. Hij kreeg schrik voor de concurrentie. Dus David moest vluchten. Hij werd opgejaagd door Saul en hij kwam terecht in de grot van Adullam. Vijanden die het ons moeilijk maken. Iedereen maakt dat mee. Iedereen maakt tegenslag mee in zijn leven. Die vijanden, dat kunnen mensen zijn, dat kunnen ook omstandigheden zijn, dat kan van alles zijn. En dan kunnen we gaan kniezen of in de put gaan zitten of lopen te klagen. Maar heb je er wel eens bij stilgestaan dat God die vijanden op onze weg stuurt? omdat hij ons uit onze comfortzone wilt halen en ons naar een hoger niveau wilt brengen. David deed het goed. Hij was generaal, kom aan. Wat wilt je nu nog meer? God wil meer. En als jij denkt, wow, ik doe het goed, ik heb de positie die ik wil hebben, mijn leven zit oké, wat wil ik nog meer? Wel, God wil meer. Ik geef u dat op een blaadje. God wil meer. Wie speelt er hier wel eens een computerspelletje? Kom. Kom, geef maar toe, He? Zo, ik weet niet wat, op de Nintendo of de PlayStation of op uw gsm, zo in de bus of stiekem op de wc. Jawel, jawel. Als je een nieuw spel speelt, dan is het doel om zo snel mogelijk level 2 te bereiken. Ja? Ja toch? Oké. En als je level 2 bereikt hebt, dan ben je content. Dan denk je, nu ga ik in level 2 verder en dan blijf ik. Als ik daar maar blijf, is het goed. Of niet? Nee, natuurlijk niet. Je wilt het hoogste level bereiken, toch? Je wilt verder gaan en de top bereiken. Iedere speler vindt dat normaal. Waarom zijn wij dan als christen tevreden met level 2? We hebben Christus leren kennen, level 1. We hebben ons als christen gesetteld, level 2. Gedaan. Daarom is het nodig dat we soms tegenslag ervaren. Dan kan God ons op level 3 brengen. Want wij zijn winnaars, remember? Winnaars. Kampioenen. En waarschijnlijk zal hij pas tevreden zijn als we het hoogste level bereikt hebben. Mogen wij dan met minder tevreden zijn? Uw geboorte, de bevrijding uit de donkere baarmoeder, was een overwinning, ook voor David. Maar de grot van Adullam was een nieuwe baarmoederervaring. Level 3. Om daar weg te komen, kreeg David nieuwe uitdagingen om tot een goed einde te brengen. Hij moest beter doen dan Saul. Je weet, Saul was ontrouw aan God. Maar niet alleen ontrouw aan God. Hij had ook gefaald in het begeleiden van zijn pupil, David. Toen David succes kreeg, had hij blij moeten zijn. Hij had hem moeten aanmoedigen. De grote fout die leiders vaak maken, is dat ze alleen leider willen blijven. Wanneer hun medewerkers groeien in kracht en in wijsheid, dan remmen ze die af. David moest weg uit het paleis, omdat Saul zich bedreigd voelde. En zo zijn vandaag ook veel christelijke leiders, jammer genoeg, want er zou veel meer mogelijk zijn in Gods koninkrijk als ze er anders mee omgingen. Ik noem dat het vingerhoedskruid-syndroom. Kent je vingerhoedskruid? Prachtige plant, hè? Mooi, hè? Dat kan tot 1,5 meter of nog hoger worden. Veel bloemen en de hommels die genieten daarvan. Als je die plant ziet, dat is een en al pracht, heb je die ook al eens aan de onderkant bekeken? Die zet zijn bladeren zo tegen de grond, dat daar niks groeit. Moet maar eens kijken. Daar groeit niks rondom die plant. Ik ben de leider
en ik blijf de leider en er komt hier niks in de buurt. Zo lijkt het alsof die plant zo denkt. Allee, zo zie ik dat. David deed het anders. Veel ontevredene en ontmoedigde en afgeschreven mensen, we hebben het gelezen, die sloten zich bij David aan toen hij in de grot verbleef. En wat deed hij? Hij was de leider, maar hij leidde hen op tot helden. Helden zo groot als hij. Toen David jong was, had hij 5 stenen geraapt om de reus Goliath te verslaan. Als we het niet uit de Bijbel kennen, dan kennen we het wel uit het liedje. Hè? Hij nam 5 gladde stenen en luisterde niet naar spot. Hoeveel stenen had hij nodig om Goliath? 1. Waarom raapte die dan 5 stenen? Waarom? Had hij niet genoeg geloof? Dacht hij dat als het bij de 3e niet lukt, dan lukt het misschien bij de 4e? Ik denk dat er een symboliek achter zit. Hij had 1 steen nodig, hij had geloof, hij ging die reus tegemoet en hij dacht, God gaat ervoor zorgen dat hij neervalt en dat ik die zijn hoofd kan afhakken en Israël is bevrijd. Ik ben ervan overtuigd dat hij zeker was van zijn zaak. En toch had hij 5 stenen, 4 te veel in zijn tas. Waar diende die andere 4 stenen voor? Dat zijn misschien vragen die je niet zo gemakkelijk stelt, maar ik vind dat toch heel intrigerend. Wel, er waren nog 4 reuzen. Er waren nog 4 reuzen. En het was niet David die ze versloeg, maar het waren de helden die hij had opgeleid in de grot van Adullam, die ze hebben verslagen. En we gaan lezen 2 Samuel 21, vers 15 tot 22, als je het wilt opzoeken, want dat is nogal klein, denk ik. De Filistijnen waren opnieuw in oorlog met Israël. David was al koning. David trok erop uit en zijn manschappen met hem. Zij streden tegen de Filistijnen en David was uitgeput. En Isbi-Benob, die een van de kinderen van Rafa was, het gewicht van zijn speer was 300 sikkel brons en hij had een nieuw zwaard aan zijn gordel, dacht David neer te kunnen slaan. Maar Abisai, de zoon van Zeruja, hielp hem, sloeg de Filistijn neer en doodde hem. Toen bezwoeren de mannen van David hem, u moet niet meer met ons ten strijde trekken, opdat u de lamp van Israël niet uitdooft. He, was te gevaarlijk, de koning, kom aan. Daarna gebeurde het dat er in Gob opnieuw oorlog met de Filistijnen was. Toen versloeg Sibechai uit Hussa Saf, die een van de kinderen van Rafa was. Weer. Er was opnieuw oorlog met de Filistijnen in Gob. En Elhanan, de zoon van Jaare Oregim, versloeg Bet-Halachmi, die met Goliath uit Gat was. De schacht van zijn speer was als een weversboom. Er was opnieuw oorlog in Gat. Er was een man van grote lengte, de 4e nu, die 6 vingers aan zijn handen had en 6 tenen aan zijn voeten. 24 in getal. We gaan hier niet kunnen tellen. Ook deze was bij Rafa geboren. De 5e reus. Hij hoonde Israël. Dat was een familietrekje, denk ik. Maar Jonathan, de zoon van Simea, de broer van David, versloeg hem. Deze 4 waren bij Rafa geboren in Gat. Ze vielen door de hand van David, Goliath, en de 4 anderen door de hand van zijn manschappen. David had zijn mannen opgeleid en aangemoedigd. Hij had ze niet klein gehouden, maar gestimuleerd om zich te ontplooien. Dat is echt leiderschap. En toen David uit de grot kwam, ging hij naar een hoger level. Kies spelletje maar uit. De strijd was nog lang niet gestreden. Het koningschap over Israël was nog lang geen werkelijkheid. Hij was nog niet koning, zelfs nog niet over Juda. Maar het was wel een zekere toekomst. Een belofte die zeker uitkwam. En dan komt er een nieuwe uitdaging. Weer een test voor een hoger level. David krijgt tegenstand onder zijn eigen manschappen in Siklag. Ook een bekend verhaal. Terwijl ze op veldtocht zijn, overvallen Amalekieten hun stad en ontvoeren ze hun vrouwen en kinderen. En David gaat daar als een koning mee om. Hij is daar nog, hij is wel koning zelf, maar hij is nog niet, de facto nog geen koning. Maar hij gaat daar koninklijk mee om. Niet zoals Saul, die alleen maar bezig was met zijn eigen positie en zijn eigen belang. Nee, hij paste toe wat hij eerder van God had geleerd. Tegenslag is een uitdaging. Een trap naar het volgende level. Niet in de put gaan zitten, maar uitzien naar wat God gaat doen. En het was niet gemakkelijk. David had schrik, want ze wilden hem doden. Maar hij ging de uitdaging aan met de Heer. We gaan het lezen. 1 Samuel 30, vers 6 tot 8. David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. En David zei tegen de priester Abiatar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de efod. En Abiatar bracht de efod bij David. Toen raadpleegde David de Heere en hij zei, zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En hij zei tegen hem, achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen en u zult de gevangenen zeker bevrijden. Wij kunnen op een punt komen dat we aan onszelf twijfelen. Maar dan moeten we voor ogen houden dat we aan God niet hoeven te twijfelen. Als we aan onszelf twijfelen, aan onze eigen positie, en wij krijgen schrik, er is maar één plaats waar we terecht kunnen, maar één persoon waar we terecht kunnen. Bij God. God raadplegen. Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart. Hij weet alles, zegt de apostel Johannes. Als wij ons grotere, ons hogere doel voor ogen hebben, dan hoeven we niet zo nodig onszelf te handhaven. Dat is niet ons levensdoel, onszelf handhaven. Dat doet God wel. Hij zorgt wel voor ons. Wij moeten hem dienen om tot ons doel te komen. Het doel dat hij met ons heeft. Het hoogste level van winnaar bereiken. En dat kan enkel als we God de leiding in handen geven. En niet op onszelf gericht zijn, maar onze positie in God eren. En onze opdracht eren. Dan zijn we bezig met de juiste manier om ons hoogste level te bereiken. En als er ellende in ons leven komt, tegenslag of zonde of ziekte, vul het voor uzelf maar in, of verlies, dan kunnen we de reactie hebben om in de put te gaan zitten. Of ons af te sluiten. Vooral van God, zeker als we ons schuldig voelen. Maar dan juist moeten we naar hem toe.
Ook al zijn we in de fout gegaan, hij begrijpt ons en hij richt ons weer op. Hij gebruikt de situatie zelfs, zelfs onze zonde gebruikt hij om ons naar een hoger level te brengen. Als we nederig genoeg zijn om dat toe te geven en te zeggen, God, ik kan het niet. Maar met u, zoals David zei, spring ik over een muur. Waar staat je vandaag? In level 1, er zijn hier heel wat gezichten die ik niet ken. Misschien zijn er wel level 1's bij. Level 1, je hebt Christus leren kennen en het leven lacht u toe. Prima, prima, fantastisch, prijs de Heer. Zoek de trap naar level 2. Zoek de reus. En versla hem. En dan kom je zo op level 2. Met Gods kracht. Zit je in level 2? Kent je Christus en leid je een leven als christen? Dommel alsjeblieft niet in slaap. Verschiet niet als er plots grote problemen opduiken in je leven. God wil je misschien een zetje geven. Naar level 3. Zit je in level 3? Traint je anderen? Geef je kennis door en je ervaring? Prima, maar ook daar kun je niet blijven hangen. Er wachten nieuwe uitdagingen in level 4. De actieve strijd. Samen met degene die je hebt opgeleid, uw kinderen, uw leerlingen, uw pupillen in de kerk. Niet stilzitten. Blijven vechten. Bij tegenslagen toont je dat je je hoop alleen op God stelt. Overwinning tot een levensstijl maken. Dat is level 4. Geef het voorbeeld dat anderen zullen volgen. En zo gaat je door. Level na level na level. Tot je de kroon van koning van Israël moogt opzetten. Wij zullen ook als koningen heersen, zegt de Bijbel. Net als David. Maar daar gaat een strijd aan vooraf. Dat moeten we beseffen. Er gaat een strijd aan vooraf. God heeft ons gezalfd. Voor hem zijn wij al koningen. Hij ziet het potentieel. Laat u niet wijsmaken dat je in Gods koninkrijk niks te betekenen hebt. God weet wel beter. God weet wel beter. Zelfs als je het zelf niet gelooft, luister naar de stem van God in je leven, want Hij weet beter. Amen.